Zo, goedemorgen allemaal. Nou, daar staan we weer na augustus. Wie was er in augustus bij de preek die ik toen gehouden heb aanwezig? Ik weet het niet meer, dat vind ik een eerlijk antwoord. Ik geloof het wel. Oké, okay, nou dan ga ik toch eventjes nog terug naar die preek. Ik had mij ooit voorgenomen van de zomer om wat dieper na te denken rond de hoofdstukken 24 en 25 van Matteüs. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van een preek die ik hoorde over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En toen dacht ik wil toch eens uitzoeken van in welke context dat nou eigenlijk staat. En dat is Matteüs 25. En toen kwam ik erachter dat je eigenlijk al bij Matteüs 24, eigenlijk 23 zou moeten beginnen om te begrijpen waar je dan uitkomt bij die vergelijking die Jezus daar maakt. En dat was eigenlijk wel heel boeiend. En toen kwam het verzoek van John voor kringleiders en korte kringen. En toen dacht ik maak er ook een kring van. En ik heb gemerkt, en wij als kring ook, we zijn nu een keer bij elkaar geweest, dat als je aan dat draadje gaat trekken van Matteüs en die laatste reden van Jezus, dat je heel wat boven tafel krijgt en heel wat boven tafel haalt. En dat je ook direct in de geschiedenis van Israël terechtkomt. Misschien is het goed, wij hebben het vak Vaderlandse geschiedenis. Tenminste, ik had vroeger op de lagere school het vak Vaderlandse geschiedenis. Kennen jullie dat nog? Vaderlandse geschiedenis. Maar de Bijbelse geschiedenis is natuurlijk eigenlijk de Vaderlandse geschiedenis van het volk Israël. Wij zien dat soms een beetje gescheiden. Want ja, de Bijbel is toch voor ons geschreven, er staat Gods woord in. Maar heel veel wat je leest is gewoon de vaderlandse geschiedenis van Israël. Dus deze preken die gaan ook eigenlijk een beetje over de vaderlandse geschiedenis van Israël. Wat er allemaal gebeurd is. Waarvan ik ook hoop dat wij daar iets van mee kunnen pikken. Maar we gaan dus best wel diep de geschiedenis van Israël in. Nou, vorige keer in augustus zijn we begonnen met het lezen in Matteüs 24. Dat ga ik nu niet opnieuw lezen, want dat zou dan wel weer heel erg veel leeswerk zijn. Maar dat was de situatie dat Jezus de tempel verlaat. Hij was daar geweest de week voor zijn lijden. Elke dag was hij in de tempel. En je proefde een toenemende spanning tussen Jezus en de schriftgeleerden en de fariseeën. Jezus die de schriftgeleerden uitmaakte voor adderengebroed. Er kwam een enorme spanning die ook zei tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Ik verzeker jullie dat op deze generatie alles zal neerkomen wat fout gegaan is, Jeruzalem die zijn profeten stenigt. Eigenlijk was het een enorm oordeel wat hij uitsprak over de mensen daar. En dan gaat hij op woensdag, de vrijdag voordat hij aan het kruis geslagen wordt, verlaat hij de tempel. En toen hebben we gezien dat het woord wat daar gebruikt wordt voor verlaten, dat het eigenlijk een definitieve afscheid is. Dat het niet is van zoals wij straks de dienst verlaten om hier volgende week weer terug te komen. Maar dat het een verlaten was, een definitief weggaan. En toen hebben we ook gezegd van eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Gods geest de tempel verliet. Dan moet ik even op het goede knopje drukken. Oh, het andere knopje. Ik heb ook nog even een plaatje van de tempel laten zien. Misschien kun je nog herinneren hoe belangrijk en hoe groot die tempel voor Jeruzalem was. En als Jezus dan de tempel verlaat en zegt van hij zal vernietigd worden, dan reageren de discipelen eigenlijk vol ongeloof. Die tempel die besloeg zo ongeveer, misschien wel een derde van het hele oppervlak van de stad Jeruzalem. Dikke, grote muren, grote stenen, zo groot als ongeveer dit podium. Gigantisch, met goud en zilver en edelstenen. En het was één groot rijkdom wat daar in die tempel was. Één groot symbool voor de stad Jeruzalem. En Jezus die zegt dan, dat zal allemaal vernietigd worden. Hij voorspelt de volledige verwoesting. En dan vragen de discipelen naar het wanneer. Maar Heer, dat eigenlijk vol ongeloof dat zoiets vernietigd kan worden. Die katholieke kerk in Amstelveen die afgebrand is voor de tweede keer. Je kunt je nog voorstellen dat een kerk afbrandt. Maar dat de tempel vernietigd zou worden, dat was ongehoord. Zo groot en alles. En dan vragen de discipelen, en wat is dan het teken? En dan gaat Jezus eerst waarschuwen voor misleiding. Zodat er zullen valse messiassen komen. Mensen die zeggen namens mij te spreken, geloof ze niet. En dan denk ik, wat heeft dat ermee te maken? We hebben ook gezien dat die tempel in 70 na Christus verwoest zal gaan worden. Dus Jezus had gewoon kunnen zeggen, joh, over een goede 30 jaar zal dat gebeuren. Maar dat zegt hij niet. En toen hebben we ook gezien dat Jezus zegt van, focus je nou niet zo op de gebeurtenissen in de wereld. Alles wat er gebeurt over oorlogen en hongersnoden. Maar let op het moment dat het evangelie in de wereld, in de toenmalige wereld rond de Middellandse Zee verspreid zal zijn. Dan zal dit alles gebeuren. Nou, vanochtend willen we verder lezen. Want dan gaat Jezus meer uitleggen over deze profetie die hij doet. En ik wil die benaderen uit als woorden van Jezus aan de discipelen. Ze zitten daar op de Olijfberg. Jezus spreekt tot hen. En hij spreekt tot hen over gebeurtenissen die plaats gaan vinden en waar zij wat aan hebben. En wij hebben de neiging nog wel eens om de Bijbel te lezen alsof Jezus dat direct tot ons spreekt over de hoofden van de discipelen heen. Maar de Bijbel is geschreven niet aan ons. Wij lezen mee, maar hij is geschreven aan de gemeente. Jezus redens aan de discipelen. Dus op die manier wil ik de uitleg ook benaderen. Nou, we gaan met elkaar lezen. Matteüs 24, vanaf vers 15 tot 28. En er staan een aantal dingen in waar we wel eens over gehoord hebben. En die we vanochtend met elkaar in een bepaalde context willen plaatsen en daarvan willen leren van wat daar nou bedoeld is. Dus Jezus spreekt daar tegen de discipelen op de Olijfberg. En het gaat over de verwoesting van de tempel. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats, lezer, begrijp dit goed, dan moet iedereen in Judea de berg invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om er spullen te halen. En wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias, of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want, zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En tot zover deze schriftlezing. Nou, je ziet dat Jezus nu ingaat, dus ik gaan we uitleggen dat het zo is, dat Jezus ingaat op de vragen van de discipelen over het wanneer. Maar we zien ook dat er zorg is, dat het niet alleen maar bevrediging is van hun nieuwsgierigheid of van kennis van wanneer dat zal gebeuren, maar zorg over dat ze moeten vluchten, dat ze zich niet moeten laten misleiden door hun hang naar hun bezit. Weet je, als iemand op het land aan het werk was, dan ging zijn overkleed uit. Dat legde hij aan de zijkant van het land neer. En dan ging hij het land op om dat te bewerken in zijn onderkleed. En als hij klaar was, dan liep hij terug. En dan pakte hij zijn bovenkleed weer op en ging naar huis. En Jezus zegt van, als er wat gebeurt, denk niet meer aan je kleding. Denk niet meer aan je woonraad. Maar vlucht. Het is zorg voor zijn uitverkorenen die hem bezighoudt. En Jezus verlaat dan wel de tempel, maar hij verlaat niet de mensen, zijn uitverkorenen. En Jezus gaat dus nu in op het wanneer. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, dan staat er wanneer jullie dus de verwoestende gruwel zien. En er is over gesproken in de profeet Daniël. Hij verwijst daarnaar. Nou, degene die wel eens zich gebogen hebben over uitleg over de eindtijd, die hebben vast wel eens gehoord van Antiochus Epiphanes. Ik zal geen vingers vragen. Maar Antiochus Epiphanes, dat was een Syrische koning die zo rond 160 voor Christus plaatsnam in de tempel. Maar je moet je voorstellen dat er in die tijd continu schermutselingen waren in dat gebied. Ze hadden natuurlijk ruzie met de Samaritanen, de Joden, maar ook met de omliggende volken daaromheen. En zo rond 160 was daar de Syrische koning en die plaatste een varken op het offer. En die nam de tempel in bezit. En dat wordt dan uitgelegd als zijnde, dat is een gruwel van verwoesting wat daar gebeurt. Dat was natuurlijk een gruwel in de ogen van God, in de ogen van de Joden. Dat daar een onrein dier werd geofferd. En de Joden kwamen in die tijd dan ook volop in opstand. Dat lees je in het boek Maccabeeën, dat is een niet-apocrief boek. En dan lees je dat de Maccabeeën, dat die de Syriërs of die tempel uitgooien en dat ze de tempel heroveren. En dat is in 164 voor Christus gebeurd. En het wordt nog steeds gevierd. Weten jullie hoe dat feest heet? Er zijn een aantal mensen die zich heel erg verdiepen in de Joodse geschiedenis. Maar Anita is er niet, geloof ik. Dus dat zet ons op achterstand. Weet jij het, Wouter? Ja, het Chanukka-feest. Het Chanukka-feest. Weet je, dat was het wonder dat we hadden die zevenarmige kandelaar. En de olie raakte niet op en die bleef maar branden. Bleef maar branden, totdat ze uiteindelijk nieuwe olie hadden. Dat is het Chanukka-feest. En er wordt gezegd, ja, dat is de gruwel. Maar hier staat dus dat Jezus zegt van, dat moet nog gebeuren. En als je de gruwel rondom daar ziet staan, de verwoestende gruwel, dan is het zover. Maar wat is nou die verwoestende gruwel? Dan is het goed om te kijken in een paralleltekst. Want Lucas vermeldt deze reden ook. En als we kijken in Lucas 21 vers 20, hoef je niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. Dan zegt Jezus, of dan wordt door Lucas dat anders verwoord. Dan zegt hij daar, wanneer jullie zien dat Jeruzalem door lege troepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Dus die gruwel van verwoesting, dat is eigenlijk dat Jezus zegt, op het moment dat je ziet dat de stad omsingeld is door legers, weet dan dat het zover is. Nou, wat gebeurt er rond het jaar 70 in Judea? Dan wordt Jeruzalem vernietigd. Maar een paar jaar daarvoor start daar de Joodse oorlog in ongeveer 66 na Christus. Ik moet even kijken welke dia ik jullie... Ja, deze. Wat gebeurt daar? Zo rond 66, dat hele gebied is continu eigenlijk vol met onlusten. De Joden en de Samaritanen die elkaar natuurlijk niet kunnen luchten of zien. De Syriërs, de Romeinen die daar zitten. En er zijn onlusten en pesterijen. Maar het bijzondere is, wij denken altijd dat de Romeinen en de Joden, dat de zwaarste tegenstelling was. Maar die Romeinen hadden het daar behoorlijk op een akkoordje gegooid met de elite van het Joodse volk. Ze waren eigenlijk een beetje een steunpilaar voor elkaar in dat enorme roerige gebied. Alleen op dat moment, rond 66, kwam Nero aan de macht. Of die was al een tijdje aan de macht. Keizer Nero. En keizer Nero die liet op een gegeven moment geld stelen uit de tempel van Jeruzalem, want die had geld nodig. En wat ik net al zei in het begin, in de tempel waren enorme schatten. Er werden de tienden gebracht voor tempelonderhoud, voor de pistenonderhoud. Dus daar lag gigantisch veel geld en schatten. En Nero liet dat geld uit de tempel stelen. En dat was aanleiding voor een groepje mensen onder de Joden, de Zeloten, om daartegen te protesteren. En in Galilea, of in Caesarea, sorry, in Caesarea ontstond een opstand die oversloeg naar Jeruzalem. En in die opstand, daar werd ook het Romeinse garnizoen niet gespaard en verslagen. En dat was eigenlijk de aanleiding voor Nero om te zeggen, nou ben ik er klaar mee. Nou is het zat. Dus die stuurde troepen naar Jeruzalem toe. Zo'n 60.000 manschappen. En dat ging onder leiding van een generaal en die heette Vespasianus. Waarschijnlijk nooit van gehoord, maar Vespasianus. En die ging naar Jeruzalem. En die had in ongeveer 68, dus 2 jaar daarna, had hij die hele kuststrook weer onder controle. Nou, laat dat even tot je doordringen, dan neem ik een glaasje water. Die Vespasianus, die was daar dus bezig, maar op dat moment overleed keizer Nero, zo tegen 70. En de soldaten van Vespasianus, die wilden dat hij keizer werd. Dus keizer Nero overleed, Vespasianus zou keizer worden in Rome en die moest dus daar weg, die moest terug. En die liet de klus over aan zijn zoon Titus. Nou, in die tijd waren er een aantal Joden die zeiden, nou weet je wat, we willen met die Romeinen onderhandelen om het op een akkoordje te gooien. Maar die Siloten, dat was een hele fanatieke groep, die was daar niet van gediend. En wat je zag is dat er onderling, en dat is wat we in het vorige stukje gelezen hebben in augustus, dat ze elkaar onderling haten en gingen vermoorden. En je kreeg dus een enorme spanning binnen het Joodse volk. En daar ontstond dus van allerlei gedoe. En de Joden die wilden onderhandelen met de Romeinen, die werden door de Zeloten vermoord. Nou, Titus zat daar. Zijn vader was naar Rome om daar keizer te worden. En Titus die wilde het karwei afmaken. Want die wilde eigenlijk ook wel terug. Dus in het jaar 70, op 29 en 30 augustus... kwam er een belegering van Jeruzalem en Titus wilde eigenlijk die tempel ongeschonden in handen krijgen. Want er zat natuurlijk zoveel rijkdom en dat wilde hij meenemen. Meenemen naar Jeruzalem. Nou, dat lukte niet helemaal. Die tempel ging in vlammen op. En naar schatting kwamen daar zo'n 100.000 inwoners om het leven. Maar het totaal aantal slachtoffers in die 4 jaar, dat wordt geschat op zo'n 600.000 tot 1,3 miljoen doden. Moet je nagaan. Als Jezus dus zegt van dat er een verschrikking zal zijn, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe nooit geweest is en ook niet meer zal komen, dan doelde die daar op 1,3 miljoen. Wij weten natuurlijk dat er in de oorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord. Maar toen 1,3 miljoen. Dan zeg je, ja, klopt de Bijbel wel, want die 6 miljoen, dat was nog een veel grotere verschrikking. Maar goed. De Bijbel gebruikt soms uitdrukkingen wat ze noemen zeg maar in de overtreffende stijl. Zo worden er van koning in het Oude Testament van verschillende koningen gezegd dat er geen koning was groter dan zij. Dat wordt van meerdere koningen gezegd. Weet je, dat wordt gewoon bedoeld als van het was een fantastisch goede koning. Over Josia wordt het gezegd, over Hiskia wordt het gezegd. En zo wordt hier door Jezus zeg maar, hyperbolisch, overdreven aangezegd van het zal verschrikkelijk zijn. 1,3 miljoen doden. En degene die overleefden, die werden verkocht op de slavenmarkten. Dat hebben we ook in dat vorige stukje gelezen. Dat ze zullen worden weggeleid. Nou, en in 70 is de tempel vernietigd. En het laatste bolwerk van verzet, dat valt in 73. Weten jullie wat dat was? Dat is Masada. Dat was die hele grote berg waar een aantal Joden, een paar honderd, zich hadden verschanst. Wat nu een toeristisch trekcentrum, een toeristische trekpleister is. We zijn er met de kabelbaan heen gegaan. Je kunt er ook op heen wandelen. Dat kost je echt een aantal uren om daar op te wandelen. En uiteindelijk hebben ze daar Amas zelfmoord gepleegd in 73 na Christus. Nou, Titus, die terugging naar Rome, die bracht heel veel schatten nodig. Nou, het gaat misschien iets te veel. Ik ga al vrij diep in de geschiedenis. Maar Vespasianus kon keizer worden omdat hij een buitenlandse overwinning had gehaald en schatten binnen Rome bracht. En je ziet in de buurt van het Colosseum in Rome, daar staat een boog, een triomfboog van Titus. En onder andere daarop staat afgebeeld de menorah, die ze mee hadden genomen uit de tempel. En heel veel meer schatten. Nou, waarom ga ik er zo uitvoerig op in? Nou, in de eerste plaats omdat het interessant is, denk ik, om een stukje geschiedenis van het volk Israël te weten. Maar ook om te laten zien dat Jezus' woorden dus echt uitkomen. En dat als hij tegen de fariseeën zegt, alles wat jullie gedaan hebben aan zonde zal verrekend worden, zal op jullie hoofd neerkomen. Dat het ook echt gebeurd is. Dat het niet alleen maar lege woorden zijn geweest, maar dat het daadwerkelijk zijn profetie is uitgekomen in die tijd. Maar er is nog een reden. Ik las bij toeval, dat heb je als je wat zit te googelen, van een historicus aan de Rijksuniversiteit van Groningen, die een keer een lezing hield over deze geschiedenis. En als wetenschapper zei dat dit misschien wel de belangrijkste oorlog is geweest in de westerse wereld, in de westerse geschiedenis. Nou, velen van ons, en zeker buiten de kerk, zijn zich helemaal niet, überhaupt niet bewust van die oorlog die daar is geweest. Maar hij noemde drie belangrijke aspecten. Namelijk de eerste plaats, het feit dat Vespasianus koning werd, betekende een hele lange tijd van vrede voor het Romeinse Rijk. Nou, dat is natuurlijk allemaal achter de rug. Maar hij zei, voor de Joden was het heel belangrijk wat daar gebeurd is. Moet je indenken. Door de verwoesting van de tempel konden zij eigenlijk hun godsdienst niet meer uitvoeren. Niet meer in stand houden. Ze konden geen offers meer brengen. De hele vereering van God met dierenoffers, met altaren en met priesters. Het was allemaal weg. En wij weten dat Gods geest, en dat is ook de ondertitel van de preek, dat Gods geest nu niet meer in de tempel aanwezig is, maar in de gemeente, bij ons, bij de mensen. Maar dat wisten zij niet. En een andere plek voor de tempel dan Jeruzalem is onmogelijk. Vandaar nu ook natuurlijk in de huidige geschiedenis nog steeds het gesteggel over Jeruzalem. Er is geen andere plaats waar de tempel een plek kan vinden dan Jeruzalem. Dus ze moesten een andere vorm vinden om hun godsdienst te beleven. Om God te eren. En dat werd uiteindelijk het rabbijnse jodendom. Teksten lezen, gebed. Die namen de plaats in van de offerdienst. En zo hebben ze 2000 jaar lang overleefd als volk. Het is natuurlijk een wonder op zich dat er is geen enkel volk op de wereld die 2000 jaar zonder land, zonder koning, zonder regering overleeft. Dat was omdat ze uiteindelijk een andere invulling moesten geven aan die dierenoffers en die altaren. En met de Partij van de Dieren in Nederland zou het natuurlijk ook heel lastig zijn om nog dieroffers te houden. En in de hele wereld. Werd niet meer geaccepteerd. Maar goed, dat moet je maar even vergeten. De christenen, zegt hij, die hoogleraar. Hè, dus het Romeinse Rijk, het Joodse volk. Maar de christenen, die zegt hij als buitenstaander. En hij noemt dat wat, naar mijn idee, wat onsympathieke woorden. Maar die zegt dan, hebben het meest geprofiteerd van de val van Jeruzalem. Want het was voor hun, zegt hij, het ultieme bewijs dat Gods gunst was overgegaan op de christenen. Nou, wij zouden dat iets anders formuleren, want wij zijn geënt op het volk Israël. En God heeft het volk Israël absoluut niet afgeschreven. Maar in de ogen van een wetenschapper, die zegt van, zij hebben ervan geprofiteerd. Want uiteindelijk ging het dus over de gunst van God, die niet meer op Israël was, maar op de christenen. Nou, zegt Jezus, wat nu te doen als je dit allemaal weet en beseft? En wij weten natuurlijk veel meer dan de discipelen op dat moment. Dan zegt hij, het is geen oproep om te vechten, maar het is een oproep om te vluchten. Als je even terugdenkt aan die Maccabeeën, die gingen vechten. En ze haalden een overwinning. Dus Jezus voorzag dat de kans heel groot was dat ze niet zouden vluchten en dat ze zouden gaan vechten. Maar hij wist, het is hopeloos. Want Jeruzalem zal vernietigd worden. De tempel zal vernietigd worden. En als je dan in het Joodse denken zit en je denkt aan Psalm 11. Die ga ik even opzoeken. Als ik hem zo snel kan vinden. Psalm 11. Moet je horen. Schuilen doe ik bij de Heer, een psalm van David. Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel vlieg weg naar de bergen? Me voorstellen, David zegt, hoe kun je dan zeggen, vlucht naar de bergen? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? De Heer is in zijn heilige plaats, vers 4. De Heer op zijn troon. En wat doet hij met zondaren? Wat doet hij met mensen die zich tegen Israël keren? Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Weet je, het was totaal niet in de gedachte om te vluchten. Die tempel was zo solide, zo sterk. En je ging toch niet vluchten van de tempel weg? Daar was God. En toch zegt Jezus, vlucht. Vlucht. Want Jezus weet dat Gods heerlijkheid de tempel heeft verlaten. En dat de tempel dus geen bescherming meer biedt. Want de plaats van verzoening is weggevallen. En waar de verzoening is weggevallen, daar is niets meer wat het oordeel kan tegenhouden. En dat is precies wat Jezus heeft voorzegd. Er zal een oordeel komen over alles wat jullie als volk fout hebben gedaan. En er is geen aardse tempel meer. Er is geen stad meer. Maar alleen nu nog de woorden van Jezus zijn een plaats van ontkoming. En dan zegt hij, let niet op de valse profeten. Valse profeten zijn mensen die jullie de weg willen wijzen terug naar de tempel. Of die zeggen van, ga daarheen, want Jezus is daar. Of kom hier naar binnen, want Jezus is hier. Die je afhouden van het vluchten naar de bergen. En ze zullen wonderen doen. En ze zullen zich bewijzen. Maar Jezus zegt, ik heb geen bewijs nodig. Want mijn komst zal zijn als een bliksemschicht van het oosten naar het westen. Het zal zichtbaar zijn. Ik heb niemand nodig die wonderen doet of tekenen om te laten zien dat hij namens mij spreekt. Vlucht, zegt Jezus. Let niet op wat anderen zeggen. En het blijkt ook dat de enige plek was om veilig te zijn, waren de bergen. Weet je, we hebben nu het Turkse conflict in rond Syrië. En ik las een paar weken geleden in de krant hoe moeilijk het de Turken hebben. En er stond daar, en het kwam bij mij baf binnen. Er stond daar, ze hebben geen bergen daar waar ze heen kunnen. Want het is allemaal vlak land. En ik denk, we zijn 2000 jaar verder en het gaat nog steeds over bergen. Bergen waar je veilig bent, waar je niet de uitgestrektheid kunt bekijken. Waar je zoals in de woestijn kilometers uit kan kijken om te zien waar mensen zijn. Het gaat nog steeds om bergen. Bergen was een vaste plek. En dan lezen we als laatste vers, waar een lijk is, daar zullen gieren zich verzamelen. En ik heb daar, we hebben daar ook in de kring over gesproken, wat zou dat nou zijn? Sommige uitleggen zijn, ja, dat was een spreekwoord. Maar je kunt er ook nog een diepere laag in ontdekken. Het woord wat daar gebruikt wordt voor die gieren, dat is hetzelfde woord voor adelaar. Dat Griekse woord, dat kan zowel een gier betekenen, een roofvogel die naar dode prooi gaat, als een adelaar. Nou, een adelaar was een teken van het Romeinse leger. Net zoals dat in het Duitse leger een adelaar zit. Maar ook de Romeinen voerden een adelaar. Dus je zou kunnen zeggen, daar waar de adelaar is, daar waar de Romeinen zijn, daar zullen de lijken zijn. Daar zal de afstraffing plaatsvinden. Nou, als je kijkt naar de betekenis van dit alles, dan zie je dat de vernietiging van Jeruzalem en de vernietiging van de tempel het hele definitieve einde was van het offersysteem en de bekrachtiging van het nieuwe verbond wat Jezus met ons aan wilde gaan. Een nieuw verbond naar een nieuwe toekomst die nu al 2000 jaar duurt en waar we ook in de volgende keer, en dat zal ergens volgend jaar zijn denk ik, dus jullie hebben tijd genoeg om nog daar wat over te lezen en te doen. En toch wil ik alvast een beginnetje maken over die toekomst, hoe dat zal zijn. Weet je, ik heb de vorige keer gezegd, God geeft ons geen spoorboekje. Even kijken, die had ik moeten kunnen laten zien. Dat was die betekenis van de Joodse oorlog. Dan moet ik zo. Ah. Ik heb de vorige keer gezegd, God geeft ons geen spoorboekje. Ik heb toen een wat oneerbiedigere vergelijking gemaakt dat sommige mensen Openbaring leggen naast de Telegraaf of een andere krant. En dan zeggen, oh kijk, dat komt daar komt daar uit. Zo werkt het niet. Het gaat er niet over. Het gaat om onze reis met Christus. Niet om een tijdstip van aankomst die we toch niet zouden kunnen plaatsen. Weet je, elke tijd heeft zo zijn eigen voorstellingsvermogens. God wil ons bemoedigen. Hij wil ons behouden. En zijn denken gaat boven ons denken. En zijn tijd gaat boven onze tijd. En hij wil ons waakzaam houden. Ik heb ook de vergelijking gemaakt. Niemand van ons, denk ik, zou het fijn vinden als hij zijn sterfdag zou weten. Het zou niet fijn zijn om te weten dat je over 2 jaar komt te sterven. Het zou je lam leggen. Het zou je gewoon lam... Want zou ik dan nog 2 jaar dit doen of dat doen? Of ja, als het nou toch over 2 jaar afloopt. Of misschien volgende week. Of over 15 jaar. Weet je, even een grapje tussendoor. Wij hadden een anderhalf of 2 weken geleden hadden wij een feestje van een stel wat 40 jaar getrouwd waren. En daar ontmoeten wij Erik Bakker. Kennen jullie Erik Bakker nog? Die heeft hier wel eens voorgegaan. Erik is een hele leuke vent om mee te praten. En ik denk dat ik hem wel mag citeren. Maar hij had bedacht, hij had dan een hele mooie tekst voor zijn rouwkaart. En een leuk rijmpje. En ik zeg zo tegen hem, joh, eigenlijk jammer dat je dat eigenlijk zelf niet mee kan maken dan. Nee, zegt hij. Ja, hij zegt, nou ja, ik kan hem wel vast versturen natuurlijk. En dan zeg ik, datum volgt nog. Nou ja, goed, een beetje galgenhumor, maar, weet je, maar even om te, niemand van ons wil graag weten wanneer het einde is. Ik denk dus ook niet dat we ermee gebaat zouden zijn als we zouden weten wanneer Jezus terugkomt of wanneer het einde van de wereld er is. En misschien ga je dan wel in een kelder kruipen in Drenthe om af te wachten tot het zover is. Het zou ons lam leggen, het helpt ons niet. Nou, dan over dat eeuwige leven. Gaat die nog? Kun je helpen anders? Ja. Ik denk dat er 2 aspecten zijn. Er zijn dingen die we kunnen doortrekken vanuit ons leven nu. Dat we kunnen zeggen van, goh, wat zou het mooi zijn als. Ik zit even te... Ja, nee, ik pak deze, anders gaat het ook te lang duren. Weet je, wij wij kunnen bijvoorbeeld, probeer eens een maatschappij voor te stellen waar geen zonde meer is, geen verdriet en geen dood. Dat is moeilijk. Maar laten we de eerste pakken, geen zonde. Dat is ook moeilijk. Dus laten we nog even terugbrengen naar de 10 geboden. Laten we 2 van de 10 geboden pakken. Dat niemand meer steelt en dat niemand meer afgunstig is op zijn buurman, buurvrouw, of de partner van zijn buurman, zijn buurvrouw. Moet je even voorstellen. Niemand steelt. Wat betekent dat? Nou, degene die vanochtend het slot van de deur hebben gehad, dat hoeft niet meer, want je kunt het gewoon openlaten. Dus slotenmakers, dat beroep, dat kennen we niet meer. Beveiliging. Ja, als er in winkels niet meer gestolen wordt, dan kunnen die poortjes weg, dan kunnen beveiligers weg, dan kunnen... Nou, wat kan er nog meer weg? Camera's kunnen weg. En als je zo eens doortrekt, ik zal eens doortrekken. Ik denk, misschien is wel 80% van waar wij ons geld mee verdienen geënt op het feit dat wij niet eerlijk zijn naar elkaar. Misschien is dat wat veel, maar als niemand steelt, moet je nagaan wat er dan allemaal niet hoeft te gebeuren in onze maatschappij. En wat een enorme energie en geld dat vrij zou maken voor allerlei andere dingen. Als niemand zijn partner, de partner van een ander zou begeren. Geen echtscheidingen meer, geen kinderen die verdeeld worden over gezinnen. Moet je nagaan. En als Jezus, en als we dat zouden doen, dan zouden we dat dus nu al hebben op deze aarde. 2 van de 10 geboden. Zou onze hele maatschappij compleet veranderen. En wat ze dan wel zeggen, misschien een hemel op aarde maken. Kijk, dan hebben we nog niet afgerekend met ziekte en dat soort dingen. Maar er zijn ook zaken die kunnen we niet bevatten. Een stukje wat ik dan maar noem discontinuïteit. Iets wat totaal anders zou zijn. Als Jezus terugkomt En als we op een nieuwe wereld zullen leven, een nieuwe aarde. Dat we deelnemen aan de levenssfeer en aan de heerlijkheid van God. Het Hebreeuws heeft daar een woord voor, kaboot. En het Grieks noem je dat doxa. Dat is eigenlijk dat je in hemelse sferen vertoeft. En dat is iets waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. We kunnen ons voorstellen hoe een wereld zal zijn zonder diefstal en zonder ontrouw. Maar hoe het zal zijn om met God te zijn. Hem te zien, hem te ervaren. Leven op een volledig nieuwe aarde in een nieuw lichaam. Niet een vernieuwde aarde of een vernieuwd lichaam. Nee, een nieuwe aarde en een nieuw lichaam. Misschien wel van een totaal andere orde als wij ons kunnen bedenken. Iets wat we absoluut niet kunnen voorstellen of ons ook niet op geen enkele manier kunnen voorspellen. En vergelijkingen en extrapolatie vanuit dit leven, daar kun je geen grip meer op krijgen. Omdat het zo mooi zal zijn. Nou, dat is de hoop waarin we leven. Een hoop waarin we niet weten wanneer we zelf komen te overlijden. En een hoop op een wereld waarvan we niet weten precies wanneer die komt. Waarvan we contouren zien, waarvan Jezus af en toe heel gedetailleerd, zoals nu in Jeruzalem, iets laat zien en iets oplicht. En wat wij, omdat we 2000 jaar later leven, kunnen ervaren. We weten niet hoe lang Jezus nog wegblijft. Maar we weten wel dat we in de hoop leven. En we weten ook dat we met een God leven die weliswaar, ik zou bijna zeggen, heel rigide is geweest naar het Joodse volk. Omdat ze hem zo in de steek hebben gelaten. Maar dat hij ze niet in de steek heeft gelaten. Dat hij nog steeds met deze wereld bewogen is. Dat hij koning is. Dat hij heerser is. Maar dat hij bovenal onze redder is. En onze vader. En dat Jezus Christus in alles wat hij voorzegd heeft aan het Joodse volk, toch aan het kruis ging. En toch met ons was. Om onze zonden te dragen. En om de weg naar de Vader vrij te maken. De weg die wij vaak zo vol stoppen met rommel, met stenen, blokkeren. En je blokkeert boeren, maar je hebt misschien ook wel blokkeert christenen. Die in hun eigen leven de zaak blokkeren. En dat Christus zegt, en ik zal al die puinzooi opruimen. En ik maak de weg vrij. Bij mij is geen blokkade. Je kunt bij me komen. Altijd. Amen. Zullen we met elkaar bidden. Vader, wat moet het voor u ook een enorme dramatiek zijn geweest dat Jeruzalem gevallen is. Uw zoon Jezus die bijna uitschreeuwde, bijna huilde. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je willen vergaderen? Door profeten, profeten, nog eens profeten. Heere God, uiteindelijk stond u uw zoon. En zelfs dat lukte niet. Heer, en we belijden dat het voor ons zo makkelijk is om terug te kijken op de geschiedenis. Om te zeggen van, oh, wat zijn ze dom geweest. Maar we belijden dat wij ook zelf vaak de brokstukken in ons leven op het pad naar u gooien. En dat wij in die tijd geleefd zouden hebben en als we Jood zouden zijn geweest, misschien wel precies hetzelfde hadden gedaan. Heer, maar u heeft omgezien naar de wereld die in nood is. Of een Jood zijn, of Nederlanders, of Syriërs. Wat voor volk dan ook, heren. U kijkt met mededogen naar deze wereld en u wil haar redden. U wil haar uitkomst geven. Je dwars door alles heen. En we begrijpen u soms niet. We begrijpen soms niet hoe u dat doet. Omdat we verwachten dat u allerlei dingen voor ons doet. Ons beter maakt, onze omstandigheden soepeltjes laat verlopen. Maar u laat zien in Jezus dat u met ons wil zijn. Zo diep met ons wil zijn dat hij aan het kruis ging om voor onze zonden te sterven. Dat u daarmee ja, een nieuwe orde schiep. Dat u uw geest gaf. Dat u overging op een andere vorm van aanbidding. Een andere vorm van schuld vergeven, van zonde belijden. Dat we dat nu ook hier gewoon mogen doen. Heer, vanuit ons hart. Dat er geen offerdieren nodig zijn, maar ons belijdenis. Dat u uitziet naar een relatie met ons. Met ons net omgaan. Heer, wat verlangen we naar die tijd wanneer die relatie onbedekt zal zijn. Wanneer er geen sluier meer omheen hangt. Wanneer we uw heerlijkheid mogen ervaren. Wanneer we in uw heerlijkheid mogen zijn. Heer, daar zien we naar uit. Geeft u ons het geduld om daarop te wachten. Geeft u ons de waakzaamheid om daarmee bezig te zijn. Heer, om trouw te zijn aan elkaar. Om elkaar lief te hebben. Om op die manier ook aan de wereld te tonen, Heer, hoe uw geest leeft in uw gemeente. Heer, mogen we daarin u volgen. En wilt u ons genadig zijn. In Jezus' naam. Amen.